Ik wil heel erg graag met u nadenken over investeren in je gezin in de zin van investeren in relaties. En ik ben met een hele serie bezig met de bergrede. Ik heb de vrijheid genomen om 3 zondagen dan niet over te spreken. Ik heb daarover vragen gekregen, dus na de Pasen dan ga ik weer verder met de bergrede. En nu in het, met opdragen, en vorige week waren tieners hier, heb ik zeg maar een ander thema gekozen. En met Pasen zal ik natuurlijk spreken over de opstanding van de Heer Jezus. En daarna ga ik weer verder met de bergrede. Maar ik wil heel erg graag met u nadenken over opdragen van kinderen en investeren in het gezin en investeren in relaties. En ik kreeg namelijk vorige week kreeg ik van iemand, die komt ook in de evangelische gemeente samen, en die was hier als gast. En toen vroeg hij mij van, waarom dragen jullie kinderen op? Want wij doen dat niet. En wat is daarvan de basis eigenlijk, bijbels gezien? Wat is de bijbelse basis? En daarover wil ik met u heel graag even van gedachten wisselen. En ook nadenken over hoe investeren we in relaties. En dan zal ik het hebben over 2 dingen maar, want het is zo uitgebreid. Over communicatie wil ik het heel graag met u hebben. En ik wil een tekst lezen uit Lucas 2, vers 21 en 22. En dan nog even kort met u bidden. Daar staat, en toen, laat die tekst maar zien. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij Jezus naar Jeruzalem om Jezus de Heere, dus de Heere God, voor te stellen. Laten we zo samen even bidden. Vader, ik wil u zo danken dat we zo in die genade, ik ervaar ook zo'n diepe vrede vanmorgen, om zo bij u te zijn en te genieten van wat we zingen, wat we bidden, wat er gebeurt hier. En ik wil u zo danken dat we ook nu in die rust bij u mogen gaan zitten. Ik wil zo bidden dat we ons echt gaan vertoeven om te gaan zitten aan uw voeteneinde. En dat we uw stem mogen verstaan. Ik wil u ook zo alles terugleggen in uw hand, alles wat ik heb voorbereid. En ik wil u zo bidden dat u ons echt daarin wilt zegenen. En ieder een zegen wilt geven. In Jezus' naam. Amen. Als inleiding wil ik even kort iets vertellen over een onderzoek wat is geweest. Dat zag ik op internet. Dat was een onderzoek wat de Evangelische Alliantie in 2012 heeft laten doen. En die wilde onderzoeken wat de factoren eigenlijk waren waardoor tieners tot geloof kwamen. En dat deden ze eigenlijk door een interview, door tieners te interviewen die tot geloof waren gekomen. En daarin, en in dat interview werden dus verschillende vragen gesteld. En dat hebben ze aan 4 mensen voorgelegd. Dat was onder andere Henk Bakker, dat is een theoloog, die kennen we, sommigen van ons kennen hem ook. Echt een bekend theoloog in Nederland. Rob Hondsmerk, dat is een psycholoog. Is ook erg bekend, die werkt bij Stichting Chris. En dan was er nog een vrouw, Marie van Klaver, die deed antropologie. Dat is dus eigenlijk alles wat de mens betreft. En daar was er nog een socioloog bij betrokken. En die bekeken eigenlijk al die gegevens die dus waren bijeengebracht door die interviews. En die probeerden dat te analyseren en gaven verbanden aan. En ze zagen ook echt hele interessante verbanden. Ik zal er een paar noemen die echt betrekking hebben ook op het onderwerp waar we over nadenken. Die tieners die dus tot geloof waren gekomen, die gaven eigenlijk aan dat het allereerste wat hen opviel was in die interviews, dat ze contact hadden gehad en gekregen met christenjeugd of christenen. En in die relatie die ze dus daarmee opbouwden, viel hen eigenlijk op, dat was het tweede verband, dat die mensen, die tieners vooral, waar ze dus mee optrokken, dat die een enorme positieve uitstraling eigenlijk hadden. Die uitstraling die kwam tot uitdrukking in de zuiverheid, in de openheid, in de betrouwbaarheid en in de liefde die ze eigenlijk ervoeren in die relaties. Met andere woorden, als je dus dat bekeek, waar ze in de conclusie die ze eigenlijk konden trekken was, dat het meeste wat op hun indruk had gemaakt, was niet de woorden die gesproken waren, maar de houding die zij hadden. Hoe die mensen waar ze mee in contact waren gekomen, hoe die leefden. En wat heel markant was, was dat dus de woorden die ze spraken en met hun deelden, die ondersteunden eigenlijk alleen maar de leefwijze die ze hadden gezien. En dat maakte zoveel indruk dat ze dus in feite, dat was ook een verband wat ze zagen in al deze gesprekken. Dan was het zo dat er 71% van die jongeren, die waren op een of andere manier, waren die in aanraking gekomen met het christelijk geloof als kind. Dus dat waren ze, of dat het soms thuis iets daarmee te maken had, of dat ze een gelovige opa of oma hadden, of ze waren in een omgeving waar ze met een christelijke basisschool, waar ze dus les hadden gekregen. Maar het was ontzettend belangrijk te zien dat er een 71% van die tieners, die hadden in hun jeugdjaren op een of andere manier, waren ze in contact gekomen met een christelijke organisatie of met christelijke relaties. Dat gaf mij ontzettend zo aan dat het zo ontzettend belangrijk is, ook het kinderwerk wat wij doen. Dat staat hier hoog op de agenda. En dat, ik wil jullie daarin echt bemoedigen. Dat is op zich, de kinderen komen binnen, komen en gaan. Maar op een of andere manier, wat ze dus dan meekrijgen, speelt een enorme rol later, als ze dus op een of andere manier in een situatie komen waarin ze dus belangrijke keuzes moeten gaan maken. En dan zag je ze ook natuurlijk in het onderzoek dat de kinderen, dat de christelijke ouders, als er christelijke ouders waren, dat dat een belangrijke schakel was in de geloofsopvoeding van die kinderen. Er was nog een ander onderzoek, bij Stichting Kinderwerk Timotheus, die lieten eigenlijk ook zien dat de invloed van ouders op het geloofsleven van hun kinderen en de keuzes die ze zouden gaan maken, die was zeer markant en heel erg hoog. Maar wat mij ook erg trof in dat onderzoek, dat was dat er slechts 3% van de jongeren onder de 18 jaar bezoekt nog maar regelmatig een eredienst. En per maand verlaten 400 tieners in Nederland de kerk en keren niet meer terug. Dat vond ik ook heel erg schokkend. Dus per maand 400 tieners. En dat was iets waar ik eigenlijk dacht, dat moet ons wakker maken. Dat moet ons wakker houden. Dat moet eigenlijk echt, dat je op de bres gaat staan en dat je zegt, we willen daar echt een invloed op gaan uitoefenen. En zoals de Bijbel dan natuurlijk laat zien, en dat wordt dan ondersteund door zo'n onderzoek, maar daar heb ik geen onderzoek voor nodig om dat te weten, dat het belangrijk is eigenlijk dat de investering die ouders doen in hun kinderen, ook op geloofsgebied, dat dat tot vrucht mag brengen. Dat dat de grootste vrucht eigenlijk brengt. En je ziet eigenlijk in de Bijbel dat, er zijn een paar markante plaatsen, bijvoorbeeld in Lucas 18, daar zie je dat ouders, er wordt vaak vertaald met vrouwen, maar het woord wat in het Grieks wordt gebruikt, dat is dat ouders, die brengen hun kinderen bij Jezus. En het typische van dat verhaal, vind ik, is dat natuurlijk uit bezorgdheid, is het zo dat ze weten dat de Heer Jezus vermoeid is, zeggen de discipelen, die houden die kinderen af. Ik weet dat wij thuis hadden wij een schilderij in een Rooms-Katholieke kerk, een gezin. Daar zie je hele markante schilderijen. En een van die markante schilderijen, dat was eigenlijk dat je dus zag dat de Heer Jezus kinderen zegende. Dat was gebaseerd op die geschiedenis Lucas 18. Maar wat Lucas 18 laat zien is dat volwassenen, dus zelfs geestelijk volwassen mensen, daar gaat het eigenlijk over de apostelen, dat die een verhindering kunnen zijn. Dan moet je goed opletten wat ik nu zeg. Die kunnen een verhindering zijn dat kinderen niet tot Christus komen. Wij als volwassenen kunnen echt een verhindering zijn, omdat we denken dat het kind het niet aan kan, dat we denken dat het kind nog niet eraan toe is, of dat we denken dat de Heer Jezus onbewust nog niet zo ver kan zijn, dat hij iemand kan aanspreken, ook op een leeftijd van 4 of 5 jaar. Ik moet nu net denken aan een situatie die mij is overkomen, en dat was de les van mijn leven. We stonden in Zwalmen op een markt, een evangelisatiemarkt, en het was koud, het was voor Kerstmis, en er was geen hond die zich daarvoor interesseerde. Iedereen liep dan maar zo aan voorbij, en we stonden daar eigenlijk te evangeliseren onder elkaar. Maar niemand was geïnteresseerd. En die anderen gingen eigenlijk weg, en ik stond daar alleen bij dat kraampje, we hadden wat boeken. En toen kwam een meisje, ik denk dat ze zo 12, 13, 14 jaar oud was, en die had het syndroom van Down. En ik stond daar en ik dacht, ja, Heer, moet ik haar nu het evangelie uitleggen of niet? En ik had eigenlijk al, ik had het koud, ik vond het eigenlijk niet meer zo fijn om daar te staan. En ik deed niet de moeite. Ik heb dan nu nog de les van mijn leven, was het. En toen op een gegeven moment dacht ik, dat meisje bleef daar in boekjes te kijken. Ik liep toen aan de andere kant van de stand en ik zei, weet je wat dat is? Ja, zegt ze, dat zijn boekjes. Dat zijn boekjes van Jezus. Ik zeg, weet je dan wie Jezus is? Ja, zegt ze, ik weet wie Jezus is. Ik zeg, wie heeft je dat dan verteld? Mama heeft me dat verteld. En weet je, ik kreeg zo'n spiegel voorgehouden. Ik kreeg zo'n ongelooflijke spiegel voorgehouden, dat God geen onderscheid maakt. Dat ik wel op de eerste indruk afga, maar dat God geen grenzen kent. En dat hij, zeg maar, de kinderen, ik zie dat ook steeds weer opnieuw, dat hij de kinderen in bijzonder trekt. En daarom is het ook zo belangrijk dat wij als gemeente momenten kennen waarin we Jezus, dat we hier in de gemeente kinderen bij Jezus brengen. En ik vind het zo mooi eigenlijk dat in Lucas 21, wat we zo net hebben gelezen, daar zie je eigenlijk twee dingen gebeuren. Het eerste is, dat we, zeg maar, de achtste dag, er was er een besnijdenis. Als er een jongetje werd geboren, dan werd hij in de synagoge gebracht en dan werd hij besneden. En die besnijdenis, dat was iets dat een kindje werd toegevoegd, zeg maar, als een teken van het verbond wat God met Israël had gesloten. En als het ware werd dat kind in dat verbond mee opgenomen. En het was eigenlijk ook een toewijding. Dat was de eerste toewijding waar zeg maar, die besnijdenis was. En op die dag kreeg dat kind ook zijn naam. Dat was met Johannes de Doper zo. En dat was ook met de Heer Jezus zo. Zoals jij eigenlijk hier, als we hier lezen. En dat is niet wat we hier doen met de opdragen van kinderen. Want dat is echt iets specifieks voor het Joodse, voor het Joodse volk, voor het volk van God. Maar wat wij wel doen, en daar worden de meeste mensen, die zien dat eigenlijk over het hoofd, en dat is namelijk dat in Leviticus was nog een andere wet gegeven, en die wet was eigenlijk dat na de reiniging van de vrouw, en die telde vanaf de 8e dag, werden nog 33 dagen toegevoegd, en dat was op de 41ste dag. Dan kwamen de man en de vrouw, want die vrouw was 40 dagen onrein, dat was eigenlijk ook een stuk bescherming voor haar. Niemand kon haar aanraken, ze kon haar stellen, eigenlijk zeg maar van de bevalling. En er was 40 dagen onrein. En dan kwamen man en vrouw met het kindje, kwam naar de tempel, zoals u hier ziet ook. Ze gingen naar Jeruzalem, en dat heeft niks met een besnijdenis te maken. Daar werd de Heer Jezus en elk kind, een dochter of een zoon, die kwam dan in die tempel en werd voorgesteld aan de Heer. En dat voorstellen, dat heeft eigenlijk drie betekenissen. De eerste betekenis is in de tegenwoordigheid brengen van, in de tegenwoordigheid van iemand brengen. Dus dat woord voor te stellen in het Grieks, dat heeft eigenlijk drie betekenissen. De eerste betekenis is in de tegenwoordigheid van iemand brengen. Dus dat kind, dat werd op die 41ste dag, werd het in de tempel gebracht om aan, zeg maar, in de tegenwoordigheid te brengen van de Almachtige. De tweede betekenis was ter beschikking stellen. Dat woord wil ook eigenlijk zeggen ter beschikking stellen. Dat is eigenlijk een prachtige gedachte. Niet aan de ene kant dat Bart en Shirley en vorige week Laura en David, dat ze hun kindje, zeg maar, hier in het midden van de gemeente eigenlijk komen en zeggen, we willen het de Heer voorstellen. We willen dit in de tegenwoordigheid, in het midden van de gemeente, willen we dat in de tegenwoordigheid van God brengen. Dat heb je thuis, heb je dat natuurlijk ook al gedaan. Maar het is een prachtig iets om dat ook in het midden van Gods huisgezin, in het midden van de familie, van het gezin Gods, om dat te doen. En dan te zeggen, Heere God, we stellen dit kind ter beschikking. Wat betekent dat eigenlijk? Wij hebben het in bruikleen. Bart die zei dat zo mooi. We zijn rentmeesters. We zijn geen eigenaar. We zijn niet de eigenaar van het kind. God heeft het geschapen. Hij heeft het gevormd in de moederschoot. Hij vertrouwt het de ouders toe. Zij mogen het opvoeden, maar het is zijn schepsel. Met de bedoeling dat het op een gegeven moment zelf tot die erkentenis komt om zijn leven zelf toe te vertrouwen aan God. En zeggen, Heere God, het leven wat u mij heeft gegeven is niet van mijzelf. Dat houd ik niet in eigendom. Ook dat heb ik als rentmeester gekregen. En ik geef u dat in uw handen. Dat je als ouders zegt, Heere God, hier sta je dan met het kind. En dan zeg je, Heere God, u heeft het ons toevertrouwd. En we geven het als het ware terug in uw hand. Want u bent eigenaar. Wij zijn de rentmeesters. Ons heeft hij het toevertrouwd. En de derde betekenis is dat je van dat voorstellen is bijstaan, helpen en beschermen. Dat je ook naar de Heere God toe komt en zegt, Heere God, bescherm dit kind, help dit kind, sta dit kind bij, maar ook ons als ouders, sta ons bij in deze moeilijke tijden om op te voeden. Wil die ons helpen? Wil die ons beschermen? En dat is eigenlijk, dat is die betekenis die we hier er ook aan geven. Om op deze manier de kinderen bij God te brengen. En de basis van de opvoeding, dat is in Deuteronomium 6, vers 4 tot en met 7. Daar staat dan, luister Israël, want wat is nu de taak van de ouders? Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken als u in huis zit en als u over de weg gaat en als u neerlegt. Het allereerste wat God zegt aan de ouders is, jij moet mij lief hebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Dat is het begin van de opvoeding begint dat je zelf als vader en als moeder de Heere God lief hebt. Als dat niet zo is en je gaat dan praten over geloof, eerstens kun je nooit geven wat je niet hebt. Ik kan mijn kinderen niet geven. Ik vind het prachtig wat Bart, dat wist ik niet dat dat zoveel indruk op hem gemaakt heeft. Maar als ik in mijn leven niet leef dat ik Jezus lief heb met geheel mijn hart en dat dat de hoogste relatie is die ik in mijn leven heb. En ik leef het niet. En de kinderen zien het niet. Dan is het zo, dan is het een lege dop. Als je zegt, als je je kinderen wil laten zien van je moet God lief hebben met je gehele hart, met je ziel, met je kracht. Dan is het leeg. Daarom zegt God tegen diegene, de eerste taak is van jou, jij moet mij lief hebben. En op dat moment, als dat gebeurt, dan staat er dan, je moet die kinderen zeg maar inprenten, staat er. U moet ze uw kinderen inprenten. Dat is een onuitwisbare indruk eigenlijk maken. En dat is de eerste taak die je eigenlijk als ouder hebt. Vanuit die nabijheid, ik vind het zo prachtig, die priesterlijke dienst die daar beschreven staat. Dat is dat het allereerste wat we doen als vaders. Dat is dat we ons gezicht draaien naar God. En dat we in zijn aanwezigheid zijn. En in zijn aanwezigheid leven en in zijn aanwezigheid onze nood en onze behoeftes kenbaar maken en zeggen, Heere God, geef me wijsheid. Dat je in die tegenwoordigheid van God bent. En vanaf dat moment is die priesterlijke dienst, die is niet alleen naar God toe, maar dan draai je om en dan is die priesterlijke dienst naar je gezin toe. Van daaruit ga je naar je gezin toe. En dan is er zoiets moois eigenlijk, dat je dan ook ziet dat je pleit. En dat je pleit voor je kind, dat je pleit voor je echtgenoot. Want wat is eigenlijk de essentie van, als je kijkt naar opvoeding, wat is nu de essentie waar je je op moet richten? Meestal wordt er gericht, zijn we eigenlijk bezig met gedragsverandering. We willen het gedrag van kinderen veranderen. We willen zeg maar, we zien iets en dan corrigeren we dat kind en dan willen we zeg maar een ander gedrag. En op een gegeven moment, dan weet dat kind, dat weet van, als ik dit doe, dan krijg ik complimenten en word ik aanvaard, word ik lief, dan heeft papa me lief of heeft mama me lief. Als ik dit doe, dan is het niet goed. Dan is papa niet lief voor me. En dan gaat dat kind, dat gaat zeg maar zijn gedrag eigenlijk veranderen. En dat gaat zijn gedrag aanpassen. En vaak is opvoeding daarop gericht. Dat we een gedragsverandering eigenlijk willen in onze kinderen. Maar weet u, dat is niet het probleem. Dat is niet de essentie. De essentie is dat er een hartsverandering moet plaatsvinden. Want hetgene wat u ziet, wat het gedrag van uw kind is, dat is een spiegel van wat in zijn hart is. Je ziet in Spreuken 4 vers 23 staat, laat die maar zien, bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wat uit het hart eigenlijk komt, dat is de uiting van het leven. Een andere tekst is in Lucas 6, vers 45. De goede mens brengt het goede voort uit het goede schat van zijn hart. En de slechte mens brengt het slechte voort uit het slechte schat van zijn hart. Want uit de invloed van het hart, want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond. Weet je, als je alleen maar gericht bent op een gedragsverandering en je bent niet bezig met een hartsverandering als ouder, dan krijg je eigenlijk een situatie die de Heer Jezus eigenlijk aanspreekt bij de Farizeeërs. Bij de Farizeeërs, daar zegt hij op een gegeven moment dat zij een prachtige beker hebben van de buitenkant. Die is van de buitenkant, is die hartstikke schoon. Maar van binnen is die zo vuil als maar wat. En dat is eigenlijk dat er geen hartsverandering heeft plaatsgevonden en alleen maar een gedragsverandering. En weet u, op het moment dat kinderen alleen maar in hun gedrag veranderen en ze zijn buiten huis met 15, 16, 17, 18 en ze komen in een andere omgeving, in een totaal andere sociale cultuur en de sociale controle valt weg, dan zul je zien, ook bij u, je zult zien wie je bent. Ik zeg dat wel eens vaker, je zult zien wie je bent als je buiten de sociale controle valt. Dan zul je zien wie je bent, wat er in je is. En dat geeft het opvoeden en de relatie met kinderen een heel ander perspectief als je gericht bent op een hartsverandering en niet alleen op gedragsverandering. Natuurlijk is het zo dat je een kind corrigeert, dat je bemoedigt en dat je het goede stimuleert en dat het slechte, dat je daar ook over spreekt. Maar je moet je realiseren als ouder, dit is alleen maar de buitenkant wat ik zie. Dit is de spiegel. En wat houdt dat in? Als je dat zo ziet, dan is dat namelijk zo, dat is de eerste stap die je dan gaat maken, als je dat in de gaten hebt, naar het kruis. Dat je zegt, een kind heeft ook Jezus nodig. Hij heeft Jezus nodig, want een gedragsverandering komt alleen maar door een hartsverandering. En wat dat kind nodig heeft en wat u nodig heeft en wat ik nodig heb, is een hart wat niet langer waarheid verdraait. Een hart wat niet langer weerstand biedt tegen God. Dat we niet, zeg maar, uitvluchten verzinnen. En dat je jezelf niet probeert goed te praten. Dat je niet angstig bent voor de toekomst. En dat er niet meer zoveel pijn en verdriet in je hart is. Eigenlijk een hart wat hemelwaardig is. En het is zo prachtig dat dat hart nu al door het bloed van Jezus Christus, door het offer wat hij heeft gebracht, dat hij dat steeds weer opnieuw, zeg maar nu al reinigt en nu al vernieuwt. Maar ik heb echt zo'n verlangen dat ik een echt nieuw hart krijg. Een hart wat door God gegeven is, een warm, kloppend hart, wat alleen maar verlangt naar die intense relatie met Christus. En dat ik dat doe wat God welgevallig is. En dat ik niet gespleten ben in situaties dat ik het verkeerde kies. En ik weet soms dat het verkeerd is. Ik heb zo'n verlangen naar een warm, kloppend hart. En dat moeten we onze kinderen echt voorhouden. Dat moeten we elkaar ook voorhouden. En weet je wat heel erg belangrijk is, is hoe je dan met je kinderen communiceert. Ik wil daar even kort op ingaan, over communicatie. We hebben daar ook met kringleiders over gesproken, maar dat is zo ontzettend belangrijk. Communicatie is zo ongelooflijk belangrijk. Ik laat u zien dat er verschillende niveaus van communiceren is. Het eerste niveau is cliché-niveau. Je verwacht eigenlijk geen uitgebreide antwoord. Ik vind het altijd prachtig. Ik kom niet zo vaak in de supermarkt, omdat Rietje dan, zeg maar, zij gaat meestal naar de supermarkt. Maar dan loop ik dan met zo'n karretje door de supermarkt. En dan kom ik iemand tegen en dan zegt hij tegen mij, en boodschappen aan doen. En dan denk ik bij mezelf soms van, nee, ik wil de haren geknipt krijgen. Wat doe ik anders in? Maar dat is gewoon cliché. En wat mensen dan vragen is van, en boodschappen doen? Ja, misschien zeg je nog van, ja, ik wist niet wat ik moest koken of weet ik wat. Maar je verwacht helemaal geen uitgebreid antwoord. Hier in Limburg zeggen ze wel eens, enne. En dan zegt die andere, oog enne. En dat is het dan. Een communicatie van, ja, oog enne. Een ander niveau is het feitenniveau. Je wisselt eigenlijk alleen maar feiten uit. Je bent bezig met feiten uit te wisselen. En zeg maar, dat is ook een heel belangrijk niveau dat je dus het hebt over, zeg maar, de feiten die er zijn. En zodat je dus van dezelfde situaties eigenlijk uit kunt gaan. Het derde niveau is echt hartsniveau. Daar krijg je, ik vind, boodschappen. Dan is er een klimaat is er nodig van betrouwbaarheid, van veiligheid. Je gaat je kwetsbaar opstellen. En dan kom je op een ander niveau nog, dat is het gevoelsniveau. Dat je laat zien wat je voelt. Dat is eigenlijk, zeg maar, als je op een gegeven moment, dan is het zo dat kan ook erg kwetsend zijn. Als iemand, zeg maar, tegen je zegt van, ik ben verdrietig. Of dat maakt me verdrietig. En die ander zegt, doe niet zo kinderachtig. Dan weet je dat je gekwetst wordt. Je kwetst iemand. Dat is een niveau waar mensen, zeg maar, zich openen en hun gevoel laten zien. En het laatste, het vierde niveau, dat is intimiteit. Intimus komt van allerbinnenste. En dan laat je je allerbinnenste zien. En natuurlijk is het zo dat als u nadenkt over uw communicatie met uw kind, en u blijft bij de clichés en bij de feiten, en af en toe, zeg maar, op hartsniveau, ja, dan krijg je niks gecommuniceerd. Ook in een gemeente is het zo ontzettend belangrijk, als je in de huiskringen bent, dat er op zijn minst op hartsniveau, dat je laat zien wat je inhoudt, wat je beweegt. Ik merk dat zo ook aan onze kinderen zijn allemaal getrouwd. En op een gegeven moment dan is het zo dat ik dan wordt belt iemand naar ons thuis. En dan zit ik midden in de preek. En je hebt van die specialisten bij ons in huis, die horen dat meteen als ik de telefoon opneem. En zeg, hoi met pap, even stil, ben je met wat bezig? Ja, wat ben je aan het doen? Ja, preek. Ja, dan geef me mama. Wat ik op een of andere manier communiceer is, heb je iets wat ik voor je kan doen of laat me weten, maar daarna moet je me met rust laten. En die kinderen, die prikken daar zo doorheen. Dan zeggen ze, ja, geef me dat mama. Want die wil wel op hartsniveau met me praten. Die wil wel op gevoelsniveau met me praten. Weet je? En ik vind het zo schitterend in de relatie met onze kinderen, dat we, zeg maar, al onze kinderen en schoonkinderen, als we dan aan tafel zitten, dan is het zo dat ze allemaal specialisten zijn in vragen stellen, hoe het met ons gaat. En daar is geen ontwijken aan. Maar ze zijn niet bereid, ze zijn niet, zeg maar, tevreden met alleen maar feiten. Nee, ze weten hoe we ons voelen. Wat er in ons binnenste omgaat. En dat willen wij ook van onze kinderen weten. En we willen het ook van onze kleinkinderen. En weet je, het mooie is, en dat is de boodschap, moet je eens voorstellen, op wat voor niveau wil God met u communiceren? Op wat voor niveau? Het is natuurlijk zo dat hij op feitenniveau wil die communiceren. Maar dat gebruikt hij alleen maar om op hartsniveau en op gevoelsniveau en met u in een intieme relatie te komen. En dat is zo indrukwekkend. Als je dat doorhebt, dat dat Gods bedoeling is, dat je op een niveau met hem mag spreken, waarin je dus zegt van, Heere God, ik laat zien wat ik voel. Ik laat mijn binnenste bij u zien. En één niveau kent God niet. En dat is namelijk clichébureau. Hij zal nooit zeggen, en hoe gaat het? Ik heb geen tijd. Nooit. Is zo mooi. Is zo mooi. Dat is eigenlijk, als het gaat over communiceren. Een ander aspect, als afsluiting, is manieren van luisteren. Hoe luisteren we eigenlijk? Aan de ene kant is het zo dat je dus, je kunt erg overtuigend luisteren. Dat is een manier. Je luistert lang genoeg om een reactie te kunnen formuleren. En dan neem je het over. Daar zijn mannen of ouders zijn daar experts in. Kind komt huilend naar binnen. Is aan het schreeuwen, is helemaal over de toeren. En je denkt, wat is er aan de hand? Je stelt vragen, wat is er aan de hand? Ben je gevallen? Was er wat? Nee, ben iets kwijtgeraakt, een poppetje of zo. Oké, zeg je dan. Dan neem je het eigenlijk over met troost. Maar bij volwassenen gebeurt het heel vaak. Dat ze dus in feite, zeg maar, dat je lang genoeg luistert. Dan denk je, dat en dat en dat. Je bent eigenlijk al niet meer aan luisteren. En dan op een gegeven moment neem je het over. En dat is geen goede, dat is soms een goede manier van luisteren als het gaat over ouderschap. Maar als dat de manier is van luisteren, hoe jij luistert, dan zal ik je zo dadelijk een andere manier laten zien. Want God luistert zo niet naar ons alleen. Hij luistert ook soms op deze manier. Maar de meeste de mooie luistermethode is de derde. Ik laat je nu de tweede zien. En dat is namelijk het directief luisteren om informatie te krijgen. Je gaat gericht vragen stellen. Dat doet een arts, dat doet een voorganger. Mensen die zeg maar bij je komen en dan ga je vragen stellen. Van waar heb je pijn en wat voel je en wat heb je koorts? Niet links, rechts. En op een gegeven moment dan trek je een conclusie en dan neem je het over. Maar dat gebeurt ook heel vaak in een huwelijk en in gezinnen. Dat je dus in feite zeg maar alleen maar informatie vraagt en vraagt en vraagt. En op een gegeven moment, oké, dan heb je genoeg en dan ga je met je eigen verhaal. Je moet het maar eens doen op een verjaardag. Dan zeg je, ik heb pijn in de knie. En dan duurt niet lang, dan heeft die pijn in zijn teen en die heeft pijn in de nek. En nemen mensen, die nemen meteen over. Die zijn eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in jouw knie. Ze zijn geïnteresseerd in hun eigen knie. Maar dat is dit manier van luisteren. Maar de mooiste manier, en die heb ik echt moeten leren, en ik moet het nog steeds leren, ik heb het van Rietje geleerd, eigenlijk meer en meer, omdat ik een opleiding heb gehad en een beroep heb gehad Of heb, op het bedrijf waar ik heb gewerkt, dat was buitendienst. En dan was je continu bezig mensen te vragen. Want je was zeg maar een concept aan het maken. En in de gemeente is het vaak niet anders. Dan vraag je en vraag je om mensen te helpen. Maar weet je waar het om gaat? Dat is die laatste manier van aandachtig luisteren. Je wil de ideeën en de gevoelens van de ander ontdekken. Je wil weten wat er in hem omgaat. Je wil weten hoe hij zich voelt. Je wil weten waar hij mee bezig is. Zonder het over te nemen, zonder zeg maar een informatiebox ervan te maken. Je wil het weten hoe het met hem gaat. Weet je, deze dingen die zijn zo ontzettend belangrijk in je omgang met God, in de omgang met relaties, maar vooral met de omgang met je kinderen. Een van de mooie dingen, daar sluit ik mee af van thuis, wat bij ons thuis was. Ik heb het deze week nog eens echt gevraagd hoe dat eigenlijk in elkaar zat, want ik was soms te weinig thuis om al deze dingen te zien. Maar als de scholen uit waren, de basisschool uit was, dan had Rietje een kopje thee en dan stonden daar glaasjes met drinken. En kinderen kwamen thuis en dan gingen ze aan tafel. Gingen ze zitten, gingen ze praten hoe het was en wat ze hebben meegemaakt. En daarna gingen ze hun eigen weg doen. Als ik dan naar huis kwam, dan zei ik, en, hoe was je dag? Kinderen houden een verhaal maar één keer. En ze houden het ze houden het aan diegene die ze het eerste zien. En ik kreeg dus dat verhaal. Ik moest Rietje altijd vragen wat was er gebeurd. Want dan zei ze, hoe was het vandaag? En dan zei ze, goed, dat was het. Weet je, ook bij ons in huis was het zo dat heel veel kinderen kwamen naar ons thuis. Ook tussen de middag, dat als ouders beide werkten, kwamen die kinderen naar ons thuis. Stond er ook wat te drinken voor, gingen ze aan tafel zitten, werd een verhaal gehouden. En soms kwamen de ouders dan, die kinderen afhalen, en dan vroegen ze, en hoe was het? Goed, klaar, punt. Weet je, dat is zo belangrijk dat je situaties creëert in je gezin, wat deze manier van luisteren tot zijn recht komt. Ik wil het afsluiten met, ik vind het zo indrukwekkend hoe God gesproken heeft. Hoe hij naar ons luistert, maar hoe hij gesproken heeft. En die manier van spreken, als het gaat over gevoelsniveau en intimiteit, dat vieren we zo dadelijk. In het avondmaal. Als je ziet hoe God spreekt, hoe de Heer Jezus spreekt op die momenten aan het kruis en als hij het avondmaal instelt. Dan is het zo dat hij als hij het avondmaal instelt, dan deelt hij iets van zijn hart. Hij zegt, ik moet gaan, ik ga weg, ik ga lijden. En weet je wat er dan gebeurt? Het is verschrikkelijk. De discipelen die maken onderling ruzie van wie wel de eerste zou moeten zijn. Begrijpt hij wat luisteren is en meevoelen is? Maar daar laat hij zijn hart zien. Hij laat zijn hart zien in de hof van Gethsemane, dat er 3 mogen bij zijn die dat mogen opschrijven. En dat is zo mooi, om in die gezindheid, dat je zegt, Heere God, we gaan nu avondmaal vieren. En we willen u zo danken dat hij daar zo gesproken heeft. Op een wijze zoals wij nooit en te nimmer kunnen spreken naar elkaar. Dat zijn de tekenen die we zo naar elkaar toe echt mogen uitspreken. En ik hoop ook één ding. Als hij dadelijk avondmaal viert, dat hij die intimiteit ervaart. Dat hij dat gevoelsniveau ervaart. Maar ook intimiteit. Want als ergens Jezus het binnenste heeft laten zien, wat dat betekent, dat woord, intimiteit, is wel bij de aanstelling van het avondmaal. Hij wist wat er ging gebeuren en daar liet hij zijn binnenste zien. En ik hoop dat hij echt zo in dat avondmaal zo dadelijk het brood neemt en dat hij die intimiteit met Christus zo mag ervaren. En dat je dat ook gewoon uitspreekt in die stilte. Intimiteit is iets voor een hele kleine kring. Intimiteit in een huwelijk is voor 2 personen. voor de man en de vrouw. En intimiteit kan ook in het geloofsleven soms zijn u en Jezus. We doen het wel gemeenschappelijk vieren, maar het is ook een moment van Heer, dank u wel dat u dit voor mij hebt gedaan. En dat u in die intimiteit echt komt.